Kies jij voor persoonlijke groei? Dan is deze podcast voor jou. In de reis naar innerlijke bevrijding nemen wij, Briant en Yaldara, je mee in onze persoonlijke en professionele reis naar innerlijke bevrijding. Wat komen we daarin tegen bij onze klanten? En hoe maken we deze reis zelf? Tell me what's your motive?
Deze podcast is geheel aan jou gewijd, Briant.
Ja!
Ik ga je vragen stellen. Wie ben jij nou eigenlijk?
Ga je mij interviewen?
Ja, nou ja, we gaan een gesprek hebben, maar aan de hand van een aantal vragen. En ook gewoon om eens te zien, van, ja, weet je, wie is de man achter Briant en Yaldara? Dus, wie is je vader, wie is je moeder?
Jij bent hierna aan de beurt, hè?
Dat weet ik. Ja. En we hebben de vraag natuurlijk samen hebben we geformuleerd, maar we hebben ze niet voorbereid. Dus het is in die zin gewoon shoot. Wie is je vader, wie is je moeder?
Mijn vader is Hans Mischke. En mijn moeder is Marlene Hendos. Twee Duitse mensen. En ik ben geboren in Zweden. Ik ben geboren in Stockholm. Hij, Hans, was vanuit Duitsland, het huidige Oost-Duitsland, nee, het huidige Polen, het toenmalige Breslau.
Hoe oud is hij?
Toen?
Nou, überhaupt over, hoe oud zijn je ouders?
Oh, mijn vader is recentelijk overleden. Deze maand, januari.
Mm-hmm. Ja.
Dus die is echt, die is net overgegaan op zijn 90ste. En mijn moeder leeft nog. Mijn moeder is 88. Dus een Duitse man vertrokken naar Zweden. En mijn moeder was...
Voor de Tweede Wereldoorlog, hè?
Nee. Na de Tweede
Wereldoorlog. Oh, na de Tweede Wereldoorlog.
Ja, want hij is geboren in 30.
Oh ja, ja.
Dus hij was in de oorlog was hij een kind. Ja. Een puber.
Ja.
En... Mijn moeder was verliefd op hem. Ze hadden elkaar leren kennen in Duitsland. Ze was smoor verliefd op die man. En stond met haar koffertjes voor zijn deur. Zo van, hallo, hier ben ik. En nou,
uit get the picture.
Uit een innige liefdeszomer is deze liefdesbaby geboren uit in Stockholm.
En in welk jaar ben je geboren?
1958.
Ja. En waar ben je dan opgegroeid? Ben je dan in Stockholm opgegroeid?
Daar heb ik gewoond tot mijn 18e maand. Halverwege die zwangerschap besloot mijn moeder dat het toch eigenlijk niet zo'n goed idee was om met deze man te trouwen. Dus die besloot gewoon om dat kind mij te krijgen zonder vader.
Een bommoeder dus?
Ja.
In 1958?
Een bommoeder.
Eind 57?
Ja.
Wauw.
En... We hebben de eerste 18 maanden in Stockholm gewoond. En toen zijn wij...
Zonder je vader?
Nou ja,
of met je vader? Die woonde daar, maar
die
niet...
Die woonde in Stockholm, maar nee, die twee hadden... Dat was uit.
Ja.
Ja. En hij heeft mij wel gezien. Hij heeft mij ook leren kennen. Ik bedoel, het was niet zo dat hij mij niet zag, maar de liefde was voorbij. Mm-hmm. En... Wij zijn op mijn 18e maand teruggegaan naar Duitsland, naar Essen, waar mijn oma woonde. En daar hebben we tot mijn 5e gewoond in de flat van oma. En oma, die was naar Texel gegaan. Die was naar Niederlande gegaan. En die, op Texel had ze een ontzettende leuke man ontmoet. Dat bleek later een huwelijkszwendelaar te zijn.
Oeps.
Die alleen maar uit was op haar geld. Maar dat wist ze niet. Zij was smoorverliefd. En zei tegen haar dochter, Marlene, kom nou toch ook naar Texel met dat kind. Dat is hier hartstikke, weet je, die rotstad, de Kornpot. Dat was gewoon, ja, Essen was vies. Dat zat nog, ja. Dat was...
Roergebied,
jaren 60. Weet je, veel vervuiling. En Texel, daar was vrijheid, daar was zon, zee en strand.
Maar oma oma woonde dus op Texel en jij en je moeder wonen nog in Essen.
Woonden nog in Essen.
Oh, oké.
En zijn naar Texel verhuisd.
Ja.
Op mijn vijfde.
Dus weer bij oma in huis.
Heel even. Oma woonde in een vakantiehuisje en daar hebben we heel even gezeten. Maar inmiddels kwam oma erachter dat die man dus een huwelijkszwendelaar was.
Ja.
Meneer Van Zanten. Ik weet het nog, was een jachtopziende met, ja, met zo'n jachtpetje.
Ja.
Zo'n hoedje. En dus die ging terug naar Duitsland en wij bleven op Texel. Kleuterschool en lagere school op Texel gedaan. En toen ik... ik moet even tellen, 71, toen ik 13 was, trouwde mijn moeder met een Nederlander. Die heeft mij geadopteerd en daardoor ben ik Nederlander geworden. Want ik was tot die tijd Duitser.
Ja.
Ik ben genaturaliseerd.
En hoe was dat als Duits kindje op Texel?
Dat was hel.
Want dat is natuurlijk nog, dat is na de Tweede Wereldoorlog, maar... Maar dat leeft op dat moment best nog wel op Texel.
Ja, ik zeg dat was heel, dat is gemengd. Texel was ontzettend fijn. Weet je, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, dat strand, die zee, die duinen, de vrijheid, het eilandleven, dat is heerlijk voor een kind. Ik heb ontzettend veel buiten gespeeld. Maar ik had er ook last van dat ik een Duits jongetje was. Want... De moffenhaard op Texel, die was groot.
Ja.
Daar, de Duitsers hebben daar flink huis gehouden tijdens de oorlog. Een heel regiment Georgiërs, Russen uitgemoord. En de bevolking was pro-Georgiërs. En Duitsers hebben daar huis gehouden.
Ja. Dat raak je.
Ja, dat raakt me. Ja.
Ja.
Dat ik tussen twee vuren zat.
Ja, ja, ja.
Want ik was gewoon een kind.
Ja, je was onschuldig.
Ja, wist ik veel.
Ja.
Maar goed.
Dat is de context.
De context, laat ik het zo zeggen. Mijn volk was niet onschuldig.
Ja.
Die was echt vet schuldig.
En jouw volk was niet geliefd in Nederland.
Nee.
En speciaal dus niet op Texel.
Nee, Texel was... En het dubbele was, dat heb ik altijd dubbel gevonden. De Texelaars leefden van de moffen. Omdat iedere zomer werd dat eiland overspoeld door de Deutsche Leute, weet je wel.
Ja, ja.
Die, ach, dat is ja zo schön am Strand hier, ne? En dan, gim ja Campian, ja. Nou ja, dat zeiden wij altijd, de Deutsches Campian. En, en 's winters moest je er gewoon niet, moest je geen Duitser zijn op Texel. Dus dat was een lastige.
Maar dan ben je 13, dan trouwt mama met een Nederlander, dan word je genaturaliseerd.
Ja, met Willem Donker Curtius. Die leeft ook nog, die is 89.
Daar komt jouw achternaam van.
Mm-hmm.
En blijf je dan op Texel?
Tot die tijd heette ik Hendus.
Ja.
H-E-N-D-U-S.
En blijf je dan op Texel?
Nee, Willem Donker Curtius is marinier, is officier. En die was gelegerd op... militair oeverkamp Mok, Texel.
Mm-hmm.
Dus daar hebben ze elkaar leren kennen. En dat was love at first sight. Dat is echt een sprookje. Het is geweldig. En hij heeft haar meegenomen naar Driebergen. Dan hebben we het over 1971, 1972.
Mm-hmm.
En wat was het leuke? Willem werd vervolgens in 72 uitgezonden naar de West. Naar Aruba. Dus mijn moeder en ik gingen... Met Willem mee naar, met mijn nieuwe papa, gingen wij naar Aruba.
Ja.
Heerlijk.
En hoe lang ben je daar geweest?
3 jaar. 14, 15, 16, 17.
Heel vormend.
Ja man, de tijd van mijn leven, Aruba.
En daarna ging je weer terug naar Driebergen.
Ja, tot mijn grote verdriet. Ik heb op weg naar Nederland, vanuit Aruba, ik denk de helft van de reis zit hier aan.
Och.
Ja, vreselijk.
Nou. Als we dan de even zo'n knip maken bij die 18. Even gewoon, dus op het moment dat je in Driebergen bent. Wat heb je geleerd? Wat zijn de levenslessen die je meeneemt uit die periode tot aan je 18e. Tot aan dat je dus weer terugkomt in Driebergen.
Hmm. Nou, dat ik mij eigenlijk overal wel red met mijn charme.
Hmm.
Met de babbel. Zoals ze dat in Nieuw-Zeeland, ik heb een tijd in Nieuw-Zeeland gewoond, daar noemden ze dat the gift of the gap. Zeg maar, ja. De gave van de kier.
Ja.
Dat is een algemene, sloeg niet per se op mij, maar menig Nieuw-Zeelander zei tegen mij, oh, you have got the gift of the gap. Je hebt een vlotte babbel.
Yes.
En dat, ja, weet je, ik heb natuurlijk een aantal keren dus een nieuwe taal moeten leren. Toen ik als 5-jarig jongetje in Nederland kwam, sprak ik Duits.
Ja.
Ik heb nooit Zweeds leren spreken.
Maar goed, dat was 18 maanden dat je wegging uit Zweden.
Ja, dus, dus je leert niet praten. Ja.
En je had een Duitse moeder.
En ik had een Duitse moeder. Ja. Maar goed, ik praatte dus tot mijn 5e Duits. Dus ik heb Nederlands geleerd op de kleuterschool en de lagere school. En toen ik op de Antillen kwam, had ik wel heel snel door dat als ik geen papiermens leerde, dat niet, ja, weet je, dat leven was minder aangenaam. Want ik had opnieuw...
Want je had gewoon met Nederlands, kon je daar gewoon terecht.
Ik kon daar gewoon terecht met Nederlands.
Ja.
Maar het fenomeen wat ik op Texel had meegemaakt, de mof, maakte ik nu weer mee, de Makamba.
Ja.
De witte Nederlander, of de witte Nederlander heet Makamba. En dat was dus de lokale Arubaan tegen de witte Makamba.
Ja.
Weer een afscheiding.
Ja.
Dus, en ik wist inmiddels hoe het werkte. Heel snel assimileren, heel snel de taal leren en heel snel meedoen. Dat had ik op Texel geleerd. En dat deed ik op Aruba weer.
Ja.
Dus dat... En dat zie je, dat jij weet dat. Dat zie je in mij terug tot op de dag van vandaag.
Ja, absoluut. Absoluut.
Als ik ergens ben, dan leer ik in no time de taal, de gewoontes.
Nou, je leert als eerste de gewoontes. Ik bedoel, jij leert als eerste 2-3 zinnen de taal. In 2-3 zinnen van goedemorgen, goedenavond en dankjewel en zo. Dat doe jij eigenlijk als eerste. En daarna ga je direct kijken en de gewoontes. En dat is een mix waarin je dan in ieder geval er al voor een gedeelte al bij hoort.
Nou ja, dat is dus een thema.
Ja.
Het thema assimileren, het thema blenden. Het thema, uiteindelijk is het erbij horen.
En dat is een, dus jij zegt een thema, maar je zegt van de levensles is dat ik dat dus ook heel makkelijk, ik heb een vlotte babbel, ik assimileer makkelijk en tegelijkertijd is het ook een thema. Hoor ik er wel bij? Of erbij horen.
Ja.
Er niet bij horen, er wel bij horen.
Ja, dat is wel mooi. Nu we deze... gaat dat even te diep in, maar nu we deze 6 jaar al uit Nederland weg zijn en op reis zijn en digitale nomaden zijn, het wordt steeds minder. Toen wij in Griekenland begonnen eind 2014, was dat nog heel duidelijk aanwezig. Ik moet hier heel snel blenden en erbij horen. Ik merk dat ik daar nu al steeds verder weg van kom. Dat veld wordt rustiger.
Daar zit dus, ik moet erbij horen. Maar daar zit dus ook altijd het vraagstuk van, ik hoor erbij versus ik hoor er niet bij.
Ja.
Er is dus die beweging van ik moet erbij horen, maar het onderliggende thema is van ik hoor erbij of ik hoor er niet bij.
Ja.
En is dat, want ik heb natuurlijk nu even een cut gemaakt bij 18. Heb je nog andere levenslessen waarvan je zegt van nou, dat is echt vanuit die vroege jeugd?
Nee, maar ik heb wel een voorliefde opgedaan voor eilanden.
Ja.
Ik bedoel, we wonen niet voor niks op Bali.
Ja.
Ik kan echt wel zo 10 parallellen tussen Bali en Aruba bedenken. Onder andere het klimaat, onder andere de zon, de zee, het strand. Hè?
Ja.
dat heeft me nooit meer verlaten. De liefde voor de zon en de tropen en en een bepaalde levensstijl.
Ja.
Het op blote voeten lopen, korte broeken, t-shirts, blote bast. Heerlijk.
Ja.
Weinig kleren aan.
En als je nu, want je bent nu 62.
Maar levenslessen vraag jij, hè?
Ja.
Dat is niet zozeer levenslessen, maar het is meer een staat van zijn. Ik heb op Aruba echt de zon in mijn hart binnengelaten.
Hmm.
Dat is eigenlijk wel, dat is een kwaliteit. En die is nooit meer weggegaan.
En wat betekent dat, de zon in je hart?
Nou, een bepaald soort vrolijkheid, een bepaald soort losheid, een bepaald soort laissez-faire, een bepaalde, ja, weet je, dat.
Rustig aan, rekbare tijd.
Noem jij nou irritatiepuntjes?
Nee, ik zeg gewoon alleen, ik heb het over de feitelijkheid.
Ja, pokko.
Ja. Hattie.
Ja.
Zoals ze dat hier zeggen.
Zeggen ze hattie. Ja. Nee, hier zeggen ze plan.
Ja, plan. Als je nu, daar heb je gelijk in, ik haal ze altijd door elkaar. Dan heb ik even een cut gemaakt op je 18e, want je bent 62. Als je nu van 18 tot 62, ik stel voor dat we niet je hele doopcel van 18 tot 62 doen. Maar wat zijn nou drie markeringspunten waarvan je zegt van, dat markeert nog wel die periode. En daarmee misschien ook wel levenslessen die je eruit hebt gehaald.
Weet je, ik ben in 1982... dan ben ik 81, 82. Dan ben ik 23.
Mm-hmm.
Dan maak ik een reis naar India. India, Nepal, Sri Lanka. En met een uitstapje naar Burma. Het toenmalige Burma, wat nu Myanmar is. Daar heb ik een weekje, toen kon je nog maar een visa krijgen voor een week. Maar een half jaar gezworven door India, Nepal, Sri Lanka. Dat is echt het begin van een nieuwe, dat is een markeringspunt. Hm. Dat is het begin van een nieuw leven.
Hm.
Daar ben ik echt, daar heeft de spirituele ontwaking plaatsgevonden.
Oké.
Ik weet nog dat ik India binnenkwam. Oud Delhi, midden in de nacht, 's nachts om, ik denk 2 uur, 3 uur, met een tuk-tuk van het vliegveld door Oud Delhi, of naar Oud Delhi, door Oud Delhi. En vuurtjes op straat, koeien op straat, enorm armoe. Ik ben binnen een dag of 3, 4, doodziek geworden. Ik kon het helemaal niet aan. Dat was zo'n crash van mijn wereldbeeld. Van alles wat ik tot nu toe had meegemaakt, alles wat ik tot nu toe kende, dat kwam een soort kraken tot stilstand. Ik kwam in een wereld die totaal onbekend was. Er was ook geen enkele referentie naar een past life. Niet in India. Wel in Indonesië, maar dat is op een ander moment in mijn leven. Maar ik crashte. Een week lang boven een zwart gat gehangen ergens in een ruimte die moest dienen als toilet en douche.
Ja.
Dat was het. Meer dan een gat was het niet.
Zoals dat in India is.
Ja, ik liep overal leeg. Ieder gat waar wat uit kon, daar kwam ook echt wat uit. Maar een week lang, hè. Ergste vorm van dysenterie die ik ooit gehad heb. En toen was ik ontmaagd. Toen was ik klaar voor India. Toen was ik een paar kilo afgevallen. Broodmager en een beetje wankel. Maar klaar voor India. Vanaf dat moment heb ik ook alles gegeten en gedronken. Ik ook water gaan drinken. Ik had ook zoiets van, ik heb het nu gehad. Want dat was natuurlijk het grote ding. Je mag vooral geen water drinken.
Ja, klopt.
In India. Ik heb me er vanaf dat moment nooit meer aan gehouden.
En noem dan nog eens twee van die markante momenten tussen die 18e en die en de 62 van nu.
We hebben het nu eind 88. Nee, misschien moet ik... Nee, maar is een ander punt. Dat is, ik noem een ander punt. 95. In 95, en ik weet nooit of het 94 was of 84 of 85 is. 80, ik zeg 90, ik moet zeggen 80.
Ja.
84 of 85 woon ik in Den Haag bij Rob Hulst. Hij heeft twee kinderen met een Indonesische vrouw, een Indonesisch-Chinese vrouw uit Jakarta. Die is overleden aan borstkanker. En ik leerde hem kennen via creative visualization, dus creatief visualiseren, dus eigenlijk begeleide meditatie. Daar had geloof ik een boek vertaald, of hij stond ergens achter in een boek over creative visualization. En dat deed hij in Den Haag. En ik heb hem gebeld en ik zei van... Hé, ik ben daar ook mee bezig en ik wil daar meer over weten. En ik kom even naar je toe. We werden vrienden. Hij was bezig zijn vrouw te rouwen. Die kinderen, die hadden hun moeder verloren. En dat klikte en ik ben bij hem gaan wonen. En toen zijn wij zomers naar Indonesië gegaan. En de dag dat wij vertrokken kwam er nog even iemand een pakje brengen. En die zei, als jullie in Jakarta zijn, breng dat dan even naar Subud, naar Cilandak. En dat zijn we gaan doen. We zijn naar Cilandak gegaan.
Jullie wisten niet wat het was?
Nee.
Je bent er gewoon naartoe gegaan?
Hij had er wel even iets over verteld. Ja, dat is een spirituele, religieuze groep en dit en dat en zo. En wij kwamen daar. En dat was een soort compound. Daar woonden allemaal Amerikanen en Engelsen en Australiërs en Indonesiërs. En die deden een bepaalde oefening, Latihan. Dat is Indonesisch voor oefening. De Latihan Kejiwaan, de oefening van de ziel. En dat trok enorm. Ik weet niet waarom, maar ik had zoiets van, daar moet ik bij zijn. Dit is bijzonder. En we zijn op die compound zijn we met een groep die daar woonde, zijn we creative visualization gaan doen. Hebben we een workshop van een dag of 3-4 gedaan. Dat klikte, het was leuk. En terug in Nederland, in Den Haag, zijn we lid geworden, allebei, Rob en ik, van Subud. Susila Bodhidharma. En zijn we die oefening gaan doen, de Latihan Kejiwaan. En dat was eigenlijk de initiatie in... In India had ik kennis gemaakt met spiritualiteit. Ja. Maar daar was het nog een soort... Ja, weet je wel, de goden en het hindoeïsme. En dat had nog iets vaags. En die ontmoeting in Indonesië... Daar werd het echt concreet. En ben ik echt gaan oefenen in spiritualiteit.
Ja, mooi. Dat doe je tot op de dag van vandaag?
Nou ja, wat die Latihan doet, je wordt geopend naar een vibratie. En die vibratie die komt dan in je lichaam en die danst jou, die zingt jou, die huilt jou, die schreeuwt jou, die beweegt jou, die wiegt jou, die werkt heel lichamelijk door. En naarmate, dat is eigenlijk een purificerende, reinigende beweging. De vibratie. En naarmate je verder komt, meer jaren dat doet, wordt de lichamelijke uitingen worden stiller en ga je eigenlijk steeds meer naar binnen en kom je tot een soort innerlijk weten.
Ja.
En bij mij komt dat via beelden, komt dat via zang, komt dat via inzichten. En daar werk ik tot op de dag van vandaag mee.
Ja.
Jij hoort mij heel vaak zingen.
Ja.
Op het moment dat we werken met klanten of dat we mediteren. En dat is niet dat ik zing, maar dat is dat ik word gezongen.
Ja, je wordt gezongen. Ja.
Maar ik word ook gedanst, ik word bewogen. Dus dat is tot op de dag van vandaag. Ja. Ik Kijk, Subud is een groep, hè? Daar ga je naartoe 2 keer per week. En dan doe je dat met een aantal mannen. De mannen met de mannen, de vrouwen met de vrouwen. Dat doe ik al heel lang niet meer. Maar die force, die vibratie, ja, dat is gewoon gebleven.
Ja, ja.
Dat gaat ook nooit meer weg ook.
Mooi. 2 dingen. Een laatste ding. Waarvan je zegt van, nou, nogal bepalend geweest tussen mijn 18e en mijn 62e.
Dat zijn er wel 20, 30, 40. Maar als ik een hele recente neem, zeg ik, eind 2014 zijn wij vertrokken uit Nederland. En leven we het leven van digitale nomaden.
Mm-hmm.
Dus zonder vaste woon- en verblijfplaats begeven we ons over de wereld. En doen we wat we doen.
Ja.
Werken we met mensen online. En dat hebben we ontwikkeld tot een vorm, ja, die net zo diep gaat en net zo intiem is en net zo goed werkt als dat je het live doet met mensen.
En wat is daar tot nu toe je belangrijkste levensles in?
In die 6 jaar?
Ja.
Als ik loslaat, als ik volg en als ik vertrouw, dan wordt mij de weg gewezen.
Mm, mooi.
Die les heb ik al veel eerder geleerd. Mm. Maar weet je, daar ben ik ook altijd al mee bezig geweest. Sinds Subud. Sinds de Latianke Jiwa. Want daar zit heel veel leiding in.
Mm-hmm.
Leiding en dragen, gedragen worden. Maar dat is echt een puntje 10.0 in de reis die wij nu maken. Die afgelopen 6 jaar.
Ja.
Dat heeft zich enorm verdiept en vergroot. En ja.
Is je persoonlijke ontwikkelingsreis, is die in India begonnen? Of is die al eerder begonnen?
Ik zeg India.
India. En als je dan... Kijk, dat start dan in India.
Dat is niet waar. Ik heb op mijn 19e of op mijn 20e... heb ik ook al een keer bijvoorbeeld gestaltherapie gedaan.
Oh ja.
Ik had eigenlijk altijd al wel hang naar persoonlijke ontwikkeling.
En waarom?
Nou... Dat vond ik nodig. Ik had toen een oudere vriendin. Die was 7 jaar ouder dan ik. En ik kwam wat issues tegen bij mezelf. En het zat bij mij om de hoek. En het was... Het zat in het pakket. Ik weet het niet. Het was... Het ontstond gewoon.
Het zat in het ziekenfondspakket.
Ja, zoiets.
Ja, maar ik denk dat in die tijd was dat ook zo.
Ja.
Want dat kan ik mij nou nog wel herinneren.
En ik vond het interessant. Ik vond het interessant zo van... Ja.
Maar je zegt ook van, er waren wat issues.
Ja.
Dat was zeker een van de redenen waarom dat je...
Ja, ik bedoel... Ja.
Wie niet, maar goed, dat is... En heeft dat je persoonlijke ontwikkeling... kortom, op je negentiende begonnen en eigenlijk tot op de dag van vandaag?
Ja.
Dat laat niet meer los?
Dat laat nooit meer los.
Dat zit gewoon in Briand.
Dat is de drijven. Dat is de. Ja, dat is de benzine in mijn motor.
Oh ja, mooi. Ja. Waar ben je het meest trots op in je leven? Als je terugkijkt.
Dat ik alle stormen heb doorstaan. De stormen des levens. En dat ik vandaag op mijn 62e hier zit en nog net zo hongerig en nog net zo nieuwsgierig en nog net zo open ben naar het leven als dat ik was op mijn 19, op mijn 16e of mijn 17. Dat ik niet dicht ben gegaan.
Ja.
Dat ik niet dicht ben gegaan, sterker nog dat ik eigenlijk nog veel meer open ben gegaan. Maar dat ik die honger, dat enthousiasme voor het leven, niet verloren ben.
Ja, mooi.
Ik zie veel mensen van 62 of zeg maar deze leeftijdsgroep waar ik nu in zit, die zijn aan het wind downen. Hoe zeg je dat? Die zijn aan het afschalen. Ja, die doen het rustiger aan.
Ja, ja.
Die nemen ja. meer tijd.
Ja.
Ik zie wel dat mijn tempo veranderd is. Maar de honger naar leren, de honger naar groei, de honger naar ja, genieten van het leven. Maar ook het leven doorgronden. Weet je, niet het klassieke genieten van het leven in de zin van naar de kroeg en goed eten. En, nee, ik bedoel echt het mystieke van het leven. Het geheim van het leven. Leren omgaan met het leven. Die dans. Ja. Want ik vind het een dans. Om die ten volle te dansen.
Mooi. En waar ben je het minst trots op? Of misschien, waar heb je het meest spijt van?
Nou, wat ik absoluut jammer vind, is dat het mij niet gelukt is. Laat ik voor mezelf spreken. Dat het mij niet gelukt is om als ouder om te scheiden van mijn toenmalige vrouw. Dus als partner te scheiden. En als ouder overeind te blijven. Dat is ons allebei niet gelukt. We zijn terechtgekomen in een vechtscheiding.
Ja.
Ik vind dat we daar allebei evenveel schuld aan hebben. Het is niet zo dat zij meer schuld heeft of ik meer schuld. Had ik dat kunnen voorkomen? Nee. Ik toen niet. Met de kennis die ik toen had, met waar ik toen stond in mijn persoonlijke ontwikkeling, met de middelen die ik toen had, die mij emotioneel tot beschikking stonden, had ik het niet beter of anders kunnen doen.
Dat kan je nu achteraf zien.
Zien.
Ja.
En dat spijt me.
Ja.
Want daar hebben de kinderen. Daar heeft mijn ex een enorme dreun van gehad. Daar heb ik een enorme dreun van gehad.
Ja.
Maar weet je, wij zijn volwassenen. En that's life. Maar ik zie dat die kinderen daar een enorm. Ik heb 3 kinderen. Die hebben daar tot op de dag van vandaag last van.
Ja. Ja. Snap ik.
Nou, dat had ik ze niet gegund.
Ja.
Dat gun ik ze niet.
Ja. Ja.
Dat is jammer.
Ja, snap ik.
En zou ik het anders doen als ik het over moet doen? Ja.
De kennis van nu?
Ja, zou ik een aantal dingen anders doen.
Maar goed, dat is wel redelijk makkelijk gezegd. Hè? Als je later op leeftijd bent met de kennis van nu, dan zou ik het anders gedaan hebben. Ja, weet je.
Ja.
Zo is het natuurlijk heel veel in je leven.
Ja.
Ja. Wat is eigenlijk jouw superpower?
Als ik met je werk, als jij met mij werkt, dan leer ik je voelen. Dan breng ik je bij jouw gevoel. Of dan help ik je om dat, de kracht die jij hebt, de authentieke kracht die jij hebt en die verborgen ligt onder een dikke laag conditionering, dysfunctionaliteit, pijn, trauma, whatever. In ieder geval die niet voor jou beschikbaar is. Help ik je om die uit te graven, uit te houden, uit te bikken. En om die te omarmen en om die te koesteren.
En als ik dan even advocaat van de duivel ben, dan zijn er misschien wel mensen die dit luisteren. Die zeggen van ja, weet je, er zijn wel meer mensen die mensen leren voelen. En die mij tot voelen brengen. Maar wat is dan heel specifiek Briansen manier of Briansen zijn, waardoor dat gaat zoals dat gaat? Waardoor het misschien wel anders gaat als bij anderen.
Weet je wat ik opeens zie? Dat is een vraag die ik kan. Die kan jij goed beantwoorden. Die kan jij misschien wel beter beantwoorden als ik zelf. Dus ik leg hem bij jou. Ik leg het antwoord op die vraag terug bij jou.
Kijk. Ja, dat is dat. Ik snap dat je dat. Ik snap dat je dat zegt. Wat ik zie is dat jij heel erg, ik zou bijna zeggen extreem, vanuit jouw essentie contact maakt met de essentie van onze klant. Dat is een, ik zou, als ik het plaatje zie, dan is dat echt van buik naar buik. Dan gaat dat voorbij het lichaam, zeg maar. Bijna. Het gaat voorbij aan het hoofd en het bovenstuk. Het gaat van ziel naar ziel. Jij kan heel goed lezen wat heeft de ziel van onze klant nodig. Waar de klant heel vaak geen enkel idee over heeft, maar als hij daarmee in contact komt, dat hij zegt, ja, dat had ik nodig. En dan heb jij de gave om bij de chirurgisch dat hele veld te verkennen. Waardoor, waardoor dat gaat met een, ik zou bijna zeggen, finesse. Nou, ik heb hem niet, maar jij hebt hem wel. Als ik dat zo zeg, wat resoneert er dan bij jou?
Ja, dan denk ik gewoon, mooi beschreven. Ik herken wat je zegt. Dat is inderdaad wat ik doe. Ik had er nooit deze woorden aan gegeven, maar het klopt precies.
Ja. En moet je dan nog iets aanvullen?
Nee, dat is... En het mooie...
Want het is iets anders. Wacht even, want het is iets anders als iemand leren ademen en doorheen ademen. En weet je, dat je op die manier bij je gevoel komt. Het is, doordat je zelf in contact gaat met jouw ziel, kom je bij de ziel van de ander. Het is, ik doe een beetje een ondergrondse beweging. En van daaruit komt er bewustzijn bij onze klant. Jij doet heel vaak dingen waarvan ik denk van, hoe komt die man daar? Waarom zijn wij hier? Waarom hebben wij het hierover? En het klopt precies. En dat is deze beweging.
Ja. Ja.
Sorry, jij wil wou zeggen.
Nee, dat, het klopt precies. Dat is echt een skill die ik... dat heb ik te danken aan Sobot.
Ja,
daar zit heel veel Latihan kwaliteit die me ook daarin leidt.
Ja. Ja.
Dat hele intuïtieve veld.
Ja.
En wat ik daar mooi aan vind is dat het iedere dag groeit.
Ja.
En dat naarmate wij meer en meer en meer en meer meters maken met klanten, wordt dat, laten we zeggen, dat talent, die kwaliteit, wordt alleen maar rijker en voller en groter.
En we hebben al heel wat meters gemaakt.
Nou,
wij zitten al vet over onze 10.000 kilometer heen.
Ja.
Maar het is inderdaad waar. Ja, het wordt rijker en voller. En, ja.
Daar komt iedere keer weer een kleurnuance bij.
Het wordt ook precieser.
Ja, het wordt steeds preciezer.
Ja, ja. Ja, mooi. Als jij nou eens een brief aan jouw 15-jarige jonge jij zou moeten sturen, hè? Wat ga je hem dan schrijven? Wat ga je kleine Brian schrijven?
Doe het niet alleen.
Hmm.
Doe het niet alleen. En ook, je bent niet alleen. Je voelt je wel alleen. En het thema, het in je eentje doen, is wel een issue in je leven. Maar ga het zo snel mogelijk met anderen doen. zoek hulp. Zoek hulp in dat stuk waarin je denkt dat je het allemaal alleen moet doen.
Oh ja.
Zoek hulp in dat stuk waarin je jezelf bij elkaar moet houden. Want dat is heel lang zo in mijn leven geweest. Ik heb het heel lang emotioneel de boel bij elkaar gehouden. Gewoon omdat ik het, als ik het losliet, ja, was ik het kwijt. Dat is gewoon jeugdtrauma. Dat is gewoon, ik kan nu zo zien waar dat vandaan komt. En ik zou tegen die 15-jarige zeggen, geef je meer over aan anderen.
Hmm.
Als je wordt uitgenodigd om mee te gaan, ga mee.
Hmm.
Als mensen je een compliment geven, zeg dankjewel. Als mensen lief voor je zijn, laat het toe. Als mensen slecht voor je zijn, loop weg.
Ook niet onaardig om dat te zeggen.
Ja.
Ja.
Je hebt keuzevrijheid.
Hmm.
En je hebt veel meer vrijheid als dat je denkt dat je hebt.
Gaat het dan ook over afhankelijkheid?
Ja. Ja. Je bent minder zelfstandig dan je denkt. En je bent minder afhankelijk dan je denkt.
Hmm.
En verwar die twee niet.
Ja.
Zoiets zou ik... Ja. Ja.
Mooi.
Ja.
Wat ben ik vergeten te vragen? Wat wil je nog aanvullen? Tot slot.
Er schiet mij niets te binnen. Er komt niets. Is er nog iets wat jij wil vragen? Is er nog iets wat jij wil weten?
Nee.
Is er nog iets wat onze luisteraar wil weten, denk jij?
Dat weet ik niet. Dat moet de luisteraar dan zelf gaan vragen. En als je iets te vragen hebt aan Briant, ik nodig je uit om dat te doen. Ik neem aan dat je het met liefde gaat beantwoorden.
Ja.
Wat ik wel... Nee, dan ga ik je de laatste vraag stellen. Wat hou je eraan over aan dit gesprek? In 1 of 2 woorden?
Ik vind het leuk om aan jou, aan anderen te vertellen wie ik ben, wat ik heb meegemaakt.
Mm-hmm.
In vogelvlucht, hè?
Ja.
In vogelvlucht. Dit is echt een korte impressie. En ik vond het fijn om van jou terug te krijgen hoe jij kijkt tegen mijn supertalent.
Ja,
voor een deel wist ik dat natuurlijk al, maar ja. je hebt die zielenlaag er nu bij getrokken. En dat vond ik, dat vind ik het fijne van als een ander mij vertelt die spiegel. Dat wat je zelf niet ziet.
Zo logisch is.
Ja.
Je kan zeggen van niet ziet. Maar ik denk dat het heel vaak is dat het zo logisch is. Omdat het ook je superpower is. Dat je zegt van ja, weet je, dat spreekt toch voor zich. Zo van dat zie je toch. Of dat hoor je toch. Dat weet je toch. En toch, om dat dan woorden te geven. Het is zo belangrijk om daar woorden aan te geven.
Dus dank je wel dat je dat woorden hebt gegeven.
Ja, mooi. Nou, meer dan graag gedaan. Ik vond het fijn om zeg maar wat onder de het gesprek onder de ik heb dit gedaan in mijn leven, ik heb dat gedaan in mijn leven te houden, waardoor we wat meer op wat beweeg je en wat is je op wat meer op de zielenniveau zijn gaan zitten.
Ja.
Dat,
het niveau waar het er toe doet. Hè?
Ja, en dat, dus ik heb ook gewoon wel weer nieuwe dingen gehoord. Dat vind ik ook leuk, want we zijn toch al inmiddels al best lang bij elkaar. En,
we kennen elkaar sinds 1995.
Yes.
En zijn sinds 97 een setje.
Ja. Dus dankjewel, Briant.
Ja, graag gedaan. Dank jij wel.
Meer dan graag gedaan.
En nu ben jij aan de beurt.
Nu ben ik aan de beurt.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij jezelf ook graag innerlijk bevrijden? Boek dan een gratis gesprek met ons via briantenjaldaren.nl of ontmoet ons op social media, op Riant en Yaldara. We zien je daar graag.
En verder vinden we het fijn als jij dit een waardevolle podcast vindt, dat je een review achterlaat, zodat we meer mensen kunnen helpen bij hun reis naar innerlijke bevrijding.